Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Met Riek?
Ja, bij mijn Veendaal gaat het ook zo.
Ja, nee, tegenwoordig hebben wij trekkers, hè? Dat is een Bob, Riek. Ja,
een Riek.
Okay,
een Riek. Wat is een Riek?
Je bent echt zo
boos. Weet je echt niet wat een Riek is?
Is dat een soort hark?
Ja, jongens, de bloesems botten alweer uit aan de takken, dus we weten hoe laat het is. De uitreiking van de Libris Literatuurprijs komt eraan. De shortlist is bekend. 6 schrijvers zijn inmiddels hun nagels aan het opvreten tot hun kootjes. Wie gaat hem dit jaar pakken? Wie wordt de opvolger van Sander Kollaerts Dagboek van een Hond? Ik zit hier vandaag met mijn geliefde collega's, bedweters en veelweters, Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, en Bob Kappen, adjunct hoofdredacteur van Het Leven. Mannen, welkom. We hebben ons allemaal door een stapel heen gelezen, of althans niet allemaal.
Een poging gedaan tot.
Als ik even voor mijzelf spreek, ik zeg het toch maar even. Er zijn een paar dingen in mijn familie aan de hand met ziekte. Dus ik heb een aantal boeken niet kunnen lezen dit jaar, en ik heb 1 boek overgeslagen. Welk boek dat is, daar zullen we zo meteen op komen. Laten we openen met het boek dat ik vanwege tijdsnood niet heb besproken, namelijk Marijn de Boers, de saamhorigheidsgroep.
Nou en of. En misschien moeten we ook erbij zeggen voor de luistertijd, we gaan het dit keer in 2 hakken. Dus we hebben podcast 1, number 1, dat is vandaag, waarin we 3 boeken van de shortlist doen. En dan doen we volgende week, denk ik, of de week daarop, de andere 3 boeken die genomineerd zijn voor de shortlist, waarvan er eentje hebben we al een hele podcast aangeweid. Jeroen Brouwers.
Vorig jaar verschenen. Ja. Te vinden in je favoriete podcast
app. Ook in dit gezelschap. Dat is misschien een beetje gek. We kunnen hem ook gewoon nog een keer doen, die podcast. Maar dat we dan nu gewoon hem even terugluisteren en dan volkomen andere meningen hebben.
Dat kan, Joost, maar met het oog op de tijd. Kijk, het is altijd, lieve luisteraar, een uitputtingsslag om zo'n Libris-podcast op te nemen, om 3 boeken in 1 uurtje te bespreken. Dus ik ga jullie ook, wanneer jullie al te homerisch dreigen te worden qua uitweidingen, afkappen, het snoer van de microfoon doorknippen. Marijn de Boer. Allereerst, jongens, wie is Marijn de Boer? Wat heeft hij geschreven tot dusver?
Marijn de Boer is een hele aardige jongen. Dat laat ik daarmee beginnen. Nee.
Geboren in 1982.
Goed jaar.
Oh, zo, mooi, ja, jaar. Goed jaar. Mooi jaar. Ja. Ja. En hij is. Ik ken hem echt al vanaf zijn debuut. Ik nu tot mijn schrik, of nou, dat is tot mijn schrik. Maar ik merkte wel dat. Soms besef je dat niet, maar dat ik wel heel braaf gewoon elk boek dat hij geschreven heeft, gelezen heeft.
En jij, Bob, heb jij alle boeken van Marijn de Boer gelezen?
Op de nacht na. De rest heb ik wel gelezen.
Nou goed, jullie zijn dus een beetje bekend met zijn oeuvre tot dusver. Fans?
Wat ik wel grappig vind aan het werk, en ik heb er ook wel over geschreven, en daarom vind ik dit boek, De Saamhorigheidsgroep, waarmee hij genomineerd is, ook wel echt een gek buitenbeentje in zijn oeuvre tot nu toe. Hij heeft 2 verhalenbundels gemaakt. Hij is gedebuteerd met Nestvlieders in 2011. In 2018 had hij De Geur van Miljoenen. En heeft hij 2 romans geschreven, De Nacht en Het Jachthuis. En dat zijn boeken waarin je steeds een personage volgt. En gaandeweg het verhaal begin je jezelf vragen te stellen van, hey, dit personage lijkt doodnormaal. Neem ze een roman De Nacht. Gaat over een soort van, buitengewoon dagelijkse man, lijkt het. En werkeloos, die overal een mening over heeft. En gaandeweg het verhaal denk je, wacht, er klopt iets niet. Er is iets dat hij niet vertelt.
Oh, en wat vertelt hij dan niet?
Nou ja, eigenlijk dat het gewoon een halve gek is, een halve psychopaat. En dat zit in een aantal van die verhalen ook. Dat, ik bedoel, er worden echt mensen koud gemaakt. En wat heel vriendelijk begint, kan heel naargeestig eindigen. Ik vond zijn eerste boek trouwens, Nesvli, dus echt heel goed. Had die twee boeken, De Nacht, vond ik eigenlijk ook mooi. Het Jachthuis vond ik wat minder. Omdat dat van die boeken waar ik het gevoel dat hij niet helemaal kon kiezen tussen wat hij wilde met het boek. En dat was met zijn verhalenbundel De Geur van Miljoenen, 2018. Ook wel dat aan de ene kant zaten er hele mooie menselijke verhalen in, die ik eigenlijk wel heel goed vond. En een aantal inderdaad van die te macabere verhalen. Dat je echt denkt van, oh wacht, het zijn hier gekken aan het woord.
Okay.
En daar ben ik, dat is gewoon persoonlijk hoor.
Dan haak jij af.
Op het moment dat er echt psychopaten, ik bedoel, ik lees literatuur toch omdat je altijd zo'n ontmoeting met een mens wil. En psychopaten zijn ook mensen. Hè?
En onder ons ook, toch?
Ja, en ze zijn onder ons, zeker. Maar op een bepaalde manier, op het moment dat er echt mensen vermoord worden, haak ik vaak snel een beetje af. Oh. En daarom is die samenhorigheidsgroep zo'n gek boek in zijn oeuvre. Het is echt voor mij alsof Marijn een soort van heel veel bagage overboord heeft gegooid. En een soort van heel veel duistere psychologie af heeft geschud. En gewoon een heel, toch heel open verhaal heeft geteld. Heel vrolijk boek op een gekke manier.
Het is heel erg grappig.
Ja?
Vond ik. Het gaat over de saamhorigheidsgroep. Heeft echt bestaan in Haarlem in de jaren 70, geloof
ik.
Ja,
het speelt zich af in de
jaren 80. Ja, een soort commune.
Ja.
Ze voldoen eigenlijk aan alle stereotypes die we van communes hebben. Breiende mannen, naakt dansen op straten in de duinen.
Ze moeten allemaal 10% van hun inkomen afstaan aan die groep en die geeft het dan weer aan goede doelen.
Ja, en hoe zieliger je eigenlijk bent of de wereld vindt dat je zielig bent, hoe meer kans je maakt op dat geld. Dus als je homo bent en met een donkere huidskleur en je komt uit Zimbabwe of zo, dan maak je heel veel kans op geld van de saamhorigheidsgroep. Dat bleven hele komische voorbeelden. En het gaat eigenlijk vooral over een topdiplomaat in het nu die terugkijkt op zijn leven. Hij is niet stervend of
zo. Nu anno 2020 of voor corona?
Voor corona.
Ja, voor corona nog.
Ja.
Dat is wel belangrijk
trouwens. Begin 2018 inderdaad. Ja.
En hij beseft zich eigenlijk dat hij maar 1 jaar in zijn leven gelukkig is geweest. En dat is in die tijd dat hij bij die saamhorigheidsgroep woonde.
En waarom is hij daar weggegaan uit die saamhorigheidsgroep?
De vraag is eerder waarom is hij erbij gegaan. Ja. Want hij was diplomaat, hij werkte in Den Haag. En in tegenstelling, eigenlijk was hij gewoon een heel vreemde eend in de bijt in dat groepje. Hij heeft een baan, hij heeft een auto, hij eet vlees.
Hij draagt een
stropdas. Dus hij komt op een gegeven moment aan bij dat clubje en dan heeft hij een stropdas. En dan zegt iemand, oh wauw, dit is echt een klap in mijn gezicht.
Ja.
Om je zo te zien. Dat is heel
pijnlijk. Is het ook tekenend voor de humor die in het boek wordt gebruikt?
Ja, dat soort hele kleine dingen die dan opvallen en die heel groot worden gemaakt door die groep.
Ja. En het is, het is eigenlijk een beetje een gek aseksueel figuur. Dat die ouders, zijn ouders vragen op een gegeven moment ook aan. Omdat hij wordt, want zo moet je bij, hij gaat er eigenlijk bij omdat hij een beetje vriendloos door het leven gaat. Het is echt een beetje een verstilde, weggedoken man. En die komt hier via bij terecht. En eigenlijk wordt hij gewoon meteen verliefd.
Ja, hij wordt verliefd.
Dat is het gewoon. Voor het eerst in zijn leven wordt hij op een vrouw verliefd, op Lisa.
Die heeft een relatie met
iemand anders uit die groep.
Maar natuurlijk is iedereen polyamoreus, of niet?
Dat wordt niet echt.
Niet helemaal.
Echt duidelijk.
Er wordt wel
naar gehint. Ja? Maar het is niet dat zomaar mag, volgens mij.
Het is dan zeg maar de Nederlandse variant van een commune. Ja. Dus wel goede doelen en zelfgebreide truien, maar niet zomaar met iedereen naar bed gaan hoor. Want dat vinden ze allemaal een beetje eng. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, dat vind ik ook wel bijzonder aan het boek. Dat aan de ene kant kan je zeggen over die personages, zoals Marijn ze beschrijft. Het zijn nou, ik zal niet zeggen clichés, maar het zijn een soort van hele grote uitvergrotingen. Je bent gewoon een soort... Ik moest af en toe aan Jan Jans en de kinderen denken of zo. Het zijn allemaal van die jaren 80, jaren 70 clichés van hoe hippies zijn.
Mm-hmm. Of Suske en Wiske.
Of Suske en Wiske. Nou ja, alles ik weet niet of daar hippies
is,
in staat.
Nee, maar alles wat Vlaams is of het beeld van Vlaanderen, dat wordt heel erg uitvergroot. Dus altijd friet eten, altijd bier drinken.
Ja, ja, op die manier is het een beetje een cartoon op een of andere manier. Maar wat dan... Dus ik denk dat dat heel veel mensen... daarom, volgens mij loopt dit boek heel goed. Ik heb ook echt dit boek aan meerdere mensen cadeau gedaan. En die moesten er allemaal heel erg om lachen.
Dat vind ik trouwens leuk, Joost. In deze podcast zeg je dat wel vaker. Dat is echt een soort Joost de Vries kwaliteitskeurmerk. Nou, maar, dat je het cadeau geeft.
Ik heb ook gewoon boeken die ik geweldig vind... die je niet snel cadeau doen. Maar dit is wel... Ik bedoel, het is een heel toegankelijk boek. Het is heel helder geschreven. Het begint een beetje... En met die topdiplomaat die terugkijkt op zijn leven... heel erg à la F. Springer. Mm-hmm. Weet je, dat is een onterecht weinig meer gelezen auteur.
Ja, mee eens.
Die altijd schreef over van die melancholische diplomaten... die op een oude liefde terugkeek. En zo begint het een beetje. Het begon dat ik dacht van... goh, Marijn de Boer gaat nu een soort F. Springer plegen. En gek genoeg wordt het dan heel snel eigenlijk meer een Dick Maas film.
Wat?
Ja, gewoon zo'n...
Van Vlodder, dat soort.
Een beetje dat. Maar wat je dan erbij moet zeggen... dat als die personages een beetje cartoonesk overkomen... is dat het dus geen clichés zijn. En dat hij er wel hele originele dingen mee doet. Dus je hebt die keurige diplomaat die erbij komt... die op zich lijkt hij een beetje een soort lulletje rooswater. Maar al snel blijkt hij bijvoorbeeld een heel gek soort seksualiteit te hebben. Dat hij altijd aseksueel was. En vervolgens wordt hij verliefd op die Lisa. Maar eigenlijk wordt hij niet verliefd op haar, maar op haar stem. Mm. En zij heeft een hele mooie stem. Dus dat vind ik een van de grappigste dingen ook, waar ik echt keihard om moest lachen.
Doet.
Dat hij dan de hele tijd gewoon met haar stem bezig is. En zij spreekt ook tv-series in en tekenfilms. En dan, gaat hij dus gewoon zo'n kinderprogramma zitten kijken... over het slakje en spaarse kabouters. En dat is door haar ingesproken. En dan zit hij zich ondertussen af te trekken voor de tv. Omdat hij die stem hoorde. Terwijl de Westerkerk 7 keer sloeg, trok Bernard zich hard af. Hij besefte dat op datzelfde moment overal in het land kindertjes naar het programma keken. Dus hij, Marijn de Boer, weet van die gekke... En er zit ook geweldige seksscène in, moet ik zeggen, met die Lisa. Ik wil niet veel verklappen. Maar vond ik ook zo ontzettend slim en origineel gedaan. Dus dat is denk ik het bijzondere aan dit boek. Dat...
Jongens, ik wil dit boek nu toch alsnog meteen lezen.
Dit is wel echt een boek om te lezen, hoor. En ik heb het ook echt met daverend plezier heb ik dit gelezen.
Nou, het is wel heel erg leuk, want op het omslag staat misschien wel de meest bekende politieke affiche wat er ooit is geweest. Van de
PSP.
Van de PSP, van de vrouw in het gasveld. Dat zie je dus in de winkel, dat heel veel mensen die poster kennen, dit dus massaal oppakken.
Oh.
Terwijl je dat als boekverkoper misschien niet per se in eerste instantie aan die mensen zou verkopen. Dus dat is wel heel erg grappig om te zien waar mensen op aanslaan.
Want ik vroeg me dat echt af. Ik zag die omslag en dat is gewoon zo'n naakte vrouw die met de armen in de armen uit breed uiteen in de wei staat met een koe erachter. Echt zo'n totaal zo'n Nederlandse hippie beeld.
Ik had meteen het liedje van Boes in mijn achterhoofd.
Ja, Boes. Ja, dat ik begrijp meteen wat je bedoelt. Ja. Maar grappig dat daar dan mensen...
Ja, en wat ik persoonlijk wel erg leuk vond, ook omdat... volgens mij zit in de jury van de Libris een PvdA-politica. het boek was... Ik ben trouwens ook een lid van de Partij van de Arbeid. Het las voor mij ook ergens als een soort PvdA-roman. Omdat we zijn natuurlijk heel erg als PvdA altijd aan het terugkijken... Het was ooit, waren de jaren dat het heel erg goed ging. Waar is het in godsnaam misgegaan? Hoe komt het dat er PvdA'ers bij banken, Schiphol, Shell werken? Hoe is dat?
Ja, hoe kan dat nou, Bob? Hoe
dat is gewoon heel erg waar hij dat... Hij neemt dat linkse activisme, daar steekt hij op zijn manier ook wel een beetje de draad mee.
Wat natuurlijk slim. Het eindigt ook dan kijkt hij weer terug en heeft een soort reunie met een aantal van die mensen. Iedereen heeft ook hele goede banen.
Ja, bij Shell dus en zo. Dus dat vind ik zo.
Dat is natuurlijk altijd de grote grap. Dat Silicon Valley wordt ongeveer gerund door mensen die in de jaren 70 gewoon totale tegencultuur zaten. En nu dan allemaal hun miljarden opstrijken. Maar wat dat betreft laat hij dat ook wel grappig zien. Dat gewoon iedereen heeft van die hoge idealen. En het is niet zo dat je alleen die top, die diplomaat, die Bernard Werkman volgt met zijn Lisa. Eigenlijk ook al die andere deelnemers aan die groep komen aan bod. En bijna bij allemaal zie je ook hoe ze een beetje van hun geloof vallen. Of toch gewoon stiekem, weet je, één iemand die heeft dan een soort van geheime relatie met een of andere hele foute vent die in snelle auto's rijdt. Ja. En weet je, stiekem zijn ze gewoon aan het smokkelen met het eten dat ze tot zich nemen. Want daar hebben ze natuurlijk hele hoge idealen over. Dus hij laat ook wel zien hoe onhoudbaar die idealen zijn zelf voor die mensen die echt zo leven.
Jullie klinken ontzettend enthousiast over dit boek. Zijn er nog mitsen en maren?
Nou, soms had ik wel eens, betrapte ik mezelf erop dat ik echt wel 10 minuten aan het lachen was. Toen dacht ik, het moet ook wel even. maar dat ligt misschien aan mezelf. Omdat ik gewoon, nou ja, de karakters waren één voor één echt hilarisch. De scènes waren vaak grappig door die uitvergrotingen. Dat was misschien dat ik soms dacht bij mezelf van, oh ja, het is wel een serieus roman die ik aan het lezen ben.
Okay.
Ik moest mezelf soms even weer terughalen.
Ja, nou ja, goed, kijk, wat ik al zei, het heeft iets van Dick Maas, heeft het af en toe weg. En ik weet niet, ik ken heel veel mensen die het met heel veel plezier hebben gelezen. Ik heb ook echt vaak om moeten lachen.
Vaak is het ook zo dat sommige schrijvers heel veel humor inzetten om aan het einde van het boek een genadeslag toe te brengen aan de lezer. Door opeens van satire naar tragedie te gaan.
Nee,
gebeurt dat hier ook?
Ik vind, voor mij blijft het wel satire.
Ah, oké.
Okay. Ik bedoel, er zit wel een soort van melancholie in het begin en het eind. Maar niet echt een genade, niet op die manier. Nee.
Oké, okay. Ik zag Merel ook heel breed meeknikken en mee. Je hebt het ook gelezen?
Ja.
En? Even heel kort, Merel.
Gisteravond heb ik het uitgelezen. Ja. Ik heb ook wel grappig ook de aftrekscène voorgelezen. Ja, ja.
Aan je lief?
Aan mijn lief, ja. Ik vond het echt ook erg hilarisch. Ik had soms wel dat ik dacht van ja, misschien ligt er zo soms iets te dik bovenop.
Ja.
Dus ik ben het in die zin wel met Bob eens. Dat het niet alleen maar aan jou lag. Ja,
dat
is
fijn.
Fijn.
Dat had ik ook. Ja, ja. Is dit trouwens, jongens, een Libris-winner?
Oeh.
Ja, vind ik een
moeilijke vraag. Ik zou het wel heel leuk vinden.
Ja?
Ik denk dat het voor de boekhandel heel fijn zou zijn, ook als het zou winnen. Want volgens mij is het echt een boek dat je veel mensen kan geven. Maar als je het vergelijkt met een aantal van de andere boeken op de shortlist, is dit misschien iets meer leuk om te lezen dan dat het heel literair is. Dus het is net waar de jury zin in heeft.
Oké. Het is natuurlijk ook zo, er was vorig jaar ontzettend veel ophef op de winnaar, Sander Kollaert. Niet eens omdat Manon Uphef de gedoodverfde, daar kunnen we later misschien nog wat meer over zeggen, werd gepasseerd. Maar vooral weer een witte man. Ja, en ik vind dan heel sneu voor iemand als Marijn de Boer en ook bijvoorbeeld voor medegenomineerde Erwin Mortier. Ja, die hebben even toch misschien de pech dat de voorgaande winnaars, de meeste minnaars.
Zijn witte mannen.
Jongens, dat is een
dit is een prachtige bespreking.
Als je heel veel met
die
wordt geconfronteerd in het leven, ik kan de laatste dagen ook alleen maar bezig zijn met denken aan seks en eten.
Oh.
Dat is zo. Kennen jullie dat? Jullie hebben ook allemaal verdriet gehad en verlies het afgelopen jaar, of niet?
Nou,
niet seks en eten per se.
Okay. Eten en drinken meer misschien dan eigenlijk. Ja. Vooral drinken.
Ik drink niet. Maar misschien is dat wel seks. Maar seks is ook alcohol is ook vloeibare seks natuurlijk. Hè? Als het niet faciliteert, dan zorgt het wel voor eenzelfde roes in je hoofd. Terug naar de literatuur.
Ja, dezelfde kater.
Ja. In jouw geval iedere misschien keer wel, weer, Joost. Ja. Maar daar kunnen we misschien later over
hebben. Niet gelukt.
We hebben een keer een enquête uitgezet. En dit was de conclusie.
Ja. Maar kijk maar even terugkoppelend. Als je kijkt naar eerdere winnaars van deze prijs, is de afgelopen jaren ook al vaak overgeklaagd, ook door de lezeres des Vaderlands die ging turven, hoe vaak mannen
hij staat wel 10-0 werden besproken,
staat 10-0 achter. Maar goed, daar kunnen we in de tweede aflevering van de Blibbers
daar gaan we voorspellen,
overkomen.
Toch? Dan gaan
even
we geld
nog een cijfer, kinderen. Joost?
Ik geef dit wel een 8.
Een 8, Bob?
Ook een 8.
Merel?
Ja, 7,5.
7,5 wordt het afgerond toch een 7,9 voor Marijn de Boer. Ik kijk Merel even aan. Hadden wij vragen? Zullen wij even een vraag tussendoor doen als palette cleanser?
Nou,
of
wat wel leuk is dat we een warme groet uit Noorwegen hebben.
Dat uit Noorwegen. Poesoogkram. Of is dat Zweeds, jongens?
Oh. Tak. Haaien.
Dat is Zweeds, toch? Maar vertel het. Noorwegen met die koning.
Ja, komt-ie. Beste Ellen, Bob, Joost en Merel. Het is al vaker gezegd, maar naar Boeken FM luisteren voelt echt als lid zijn van een intieme boekenclub. Ik lees en luister tijdens mijn nachtshifts in het ziekenhuis waar ik werk of tijdens het koken. En ik probeer jullie tips te volgen en door te geven. Zo heb ik juist De Verborgen Geschiedenis uitgelezen na het luisteren van de vorige aflevering. En maak ik me klaar voor Annie Ernaux. Dit is al een tijdje geleden dus. Ik deel graag nog een paar leestips waar ik zelf veel aan heb. Tip 1. Koop een e-reader voor het gemak.
Yeah.
Oh jee, Tom.
Thanks.
Ja. Je kan nog steeds. Ja.
Dit hoor ze altijd graag bij de boekhandel. Ja,
ja, oh, arme
als je e-boeken dan maar bij ons koopt, dan is het goed.
Ja, oké. Okay. Shout-out naar Atheneum. Tip 2. Ik geef na het lezen van een boek de titel in mijn eigen podcast-appen... en vind zo vaak een aflevering van een of andere podcast die ik dan luister... natuurlijk Boeken FM, hè, als een soort van nabeschouwing... Tip 3. Ik woon zelf in Oslo en onderhoud mijn vriendschappen met mijn op afstand wonende vrienden door dezelfde boeken te lezen als hen.
Ach, wat mooi.
Ja, echt erg leuk. En Goodreads is een heel prettige en motiverende app daarvoor. Heel vaak begin ik ook meteen te lezen in een boek dat me getipt is. En ik heb gemerkt dat de tipgever dat als een groot compliment ziet. En tot slot, heb ik het gemist of hebben jullie het nog nooit gehad over Carl Ove Knausgård's Magnum Opus?
Oh mijn god, moet je je voorstellen dat we
Knausie doen.
Knausgård moeten lezen.
Hij is een mooie man.
Tom, volgens mij, dit is Tom uit Zweden.
In Noorwegen beschouwen we dat als het eindpunt van de literatuur. Nou, dat vind ik nogal wat.
Is dat een positief of negatief bedoel?
Nee, is omdat iedereen die boeken gelezen heeft, ze opstapelt en dan volgens van afspringt.
Ja. Nou, ja. Dan ben je op je nek gebroken.
We weten over de leermeester van Knausgård hebben, Vossen. Dat is
Vossen. Die wordt altijd genoemd als Nobelwinnaar. Ja. Hij staat elk jaar bij de shortlist. Tom heeft natuurlijk één leugen verteld, want er zijn, dames en heren, geen andere boekenpodcast. Dit is de enige boekenpodcast, dus zoek er ook niet naar.
Nee, ga
niet
zitten zoeken,
vindt ze niet. Boe. Wij zijn de enige boekenpodcast.
Maar Tom, dankjewel voor je warme woorden uit Noorwegen. Ik vind het echt heel ontroerend dat je echt met je vrienden dezelfde boeken gaat lezen.
Ja.
I loved it. Ik heb soms ook, als ik bijvoorbeeld met jullie over boeken praat, dat ik een contact met mijn medemensen heb dat ik eigenlijk niet op een andere manier kan hebben. Ik vind het heel bijzonder. Ook om deel uit te maken van Boeken FM.
Oh.
Ja.
Oh. We houden van jou hoor, Ellen.
Ja, maar ik ben nu ook sentimenteel, emotioneel.
Niet huilen, niet huilen. Want we mogen niet troosten.
Nee, ik ga wel weer even aan mezelf denken. En aan de Libris podcast.
Ja, mag ik een sprongetje maken?
Joost, natuurlijk. Ja.
Mag ik het gaan doen? Want de saamhorigheidsgroep is een groep. Van linkse mensen. En dat heeft dat boek gemeen met een van de andere titels op de shortlist. Gerda Blaes, Wij zijn licht.
Jij pakt hem even over. Jij hebt hem niet uitgelezen.
Deze kon ik nog niet uitlezen. Dus
Merel, heb jij hem gelezen?
Ja,
top. Oké, top. Dus dan kan ik jullie wat vragen stellen. Gerda Blaes, dit is haar tweede boek. Haar eerste roman. Derde boek. Ze heeft ook een poëziebundel gehad, inderdaad. Ja. Heb jij die gelezen, Ellen?
Ja, zeker. Dwaallichten. Ja, prachtige poëziebundel. Ik kijk even naar Merel en Bob die het boek wel hebben gelezen. Mm-hmm. Het is heel beeldrijk geschreven. Het is ontzettend fantasierijk. Dat zit in die bundel ook. Ik vind het verbazingwekkend dat die bundel... Die was wel genomineerd voor de Buddingprijs. Dat is dan de prijs voor het beste poëziedebuut van dat jaar. Maar dat die niet meer heeft gedaan. En ik ken enkele korte verhalen van haar die uiteindelijk ook in haar proza debuut verhalenbundel terecht zijn gekomen. Dus nee, groot... Ja, niet eens een talent. Een geweldig schrijver.
Het boek begint meteen zo. Wij zijn de nacht. Wij brengen duisternis en dronkenschap. Kattengevechten, slapen, slapeloosheid. Seks en sterfgevallen. Wie in alle rust wil sterven zonder al te veel gedoe en drama... zal het bevolker doen in ons, de nacht. Terwijl aankomende nabestaanden slapen. Zo zien wij dit land nauwelijks... nachtelijks vele kanker, hart- en longpatiënten... en uitgeleefde oude mensen... bijna ongemerkt hun laatste adem uitblazen. Dus het begint meteen met zo'n soort van lyrische wijvorm.
Ja, het is prachtig. Ik heb dit begin overigens ook aan een aantal vrienden van mij voorgelezen... over de telefoon die vroegen, wat moet ik nou gaan lezen? En ik vind deze lyriek, ik vind sowieso het uitgangspunt van deze roman... vind ik fantastisch, want lieve luisteraar...
Vertel.
Zij beschrijft het leven van... een Utrechtse sect die trouwens echt bestaat.
Ja,
hè?
Ja, net als Marijn de Boer. Net dat is toch wel opvallend.
Ja, communes en sectes. Misschien herinner je in ieder geval een paar jaar geleden... in Utrecht, in de Koenstraat geloof ik... maar dat weet ik niet helemaal zeker meer... kwam een nieuwsbericht naar voren dat een vrouw was gestorven. Ja, die maakte deel uit van een sect die ervan overtuigd was... dat je kon leven van het eten van licht.
Ja. De ademhalisten, dat is wat een woord is.
Ja, de ademhalisten. Ja,
want je kan leven van adem.
Oh, I like that. Maar goed, anyway, Gerda Blees dacht, hier ga ik een boek over schrijven. En het toeval wil, jongens, even een grappig terzijde, een name drop. Anderhalf jaar geleden, kijk, ik heb toevallig Gerda's uitgever ooit in de echt verbonden. Ik ben dus in de huur voor feesten en partijen als bijzonder ambtenaar buitenechtelijke stand.
Ik bedoel, buitenechtelijke stand.
Ja, dat klinkt heel goed.
Jij scheidt me.
Jezus. Jezus.
Nou, buiten de
bijzonder ambtenaar.
Ja. Buitenechtelijke stand, dat klinkt heerlijk. Als je met je minnares ergens terecht wil.
Waar staat ambtenaar? Bestuurlijke stand? Waar staat die andere
bij? Burgerlijke stand.
Burgerlijke stand.
Burgerlijke stand.
Ja. Yeah. Sorry Joost. Ja, nee, Joost als Nijssen, want die heb ik in de echt verbonden. En vlak daarna ging ik even met hem eten, want hij bedankte mij dat ik hem in de echt verbonden had. Weet je wel, normaal zijn mensen daar woedend over, maar hij was blij. En hij zei van, nou, wij gaan binnenkort een boek uitgeven en ik heb... Sinds ik Kira Wux Finse Meisjes zou gaan uitgeven, niet meer zo uitgekeken naar een boek. Hij zei, ik weet ook gewoon dat dit een klapper gaat worden. En hij begon te vertellen en hij zei, nou, het leven van die ademhalisten bezien vanuit 25 standpunten. Dus vanuit de nacht, maar ook, lieve luisteraars, vanuit de boterhammen die ze eten of die ze niet eten.
De sokken.
De sokken, de sigaretten die ze roken.
De slow juicer.
De pen, maar ook vanuit het begrip cognitieve dissonantie. Ja. Vanuit verhaalanalyse.
Vanuit dementie.
Vanuit dementie, ja, vanuit licht. Vanuit de familie-appgroep van een van de overledenen. Ja. Het is zo... heerlijk origineel. Het gevoel bekroop mij ook dat ik eigenlijk 25 korte verhalen las die samen meer dan waarbij de delen meer dan het geheel vormden. Het is natuurlijk aan de ene kant, als je dit zo hoort, als je deze prachtige eerste zinnen leest, Tour de Force. Toch ben ik niet 100% helemaal lyrisch.
Oh, waarom?
Omdat het omgeving me het begon te vermoeien. Soms een beetje de lolligheid. Het is prachtig geschreven. Ik maak er een diepe buiging voor. Maar halverwege het verhaal zegt ze ook... is er een hoofdstuk dat heet Wij zijn het verhaal. En het gaat over dat het verhaal niet verder komt. En toen werd het zo meta dat ik dacht... ja, dat vind ik flauw. Dat had echt zonder gekund. Dit gezegd hebbende is het een roman die, vind ik... maar één keer in de zoveel tijd in het Nederlands taalgebied verschijnt... die... fucking ontroerend is. Zij maakt haar personages in zekere zin larger than life. Want kijk, ze praten allemaal van, nou, even knuffelen, uit je gevoelens. Dan heb je eentje die staat schuimbekken op het erfje achteraf. En tegelijkertijd snap je opeens heel goed waarom iemand in zo'n secte blijft. En ik vind dat echt formidabel gedaan. Ik kijk even naar Bob.
Ja, Bob, want ik heb dat eigenlijk helemaal...
Wat heerlijk.
Oh, ik heb Bob, dat hele... Ik bekwam... Het lukte mij gewoon niet. Maar dat zou ook aan mij als lezer liggen. Dat ik gewoon niet zo goed... kon invullen waarom ik dacht, waarom blijf je daar? Dat is me eigenlijk tot op het laatst werd me dat gewoon niet, kon dat niet snappen dat je hierin blijft. Ik vond het heel eng ergens. Het idee van zo'n commune is, spreekt me dan ergens toch wel aan, maar dan toch wel meer zoals Marijn de Boer daarover schrijft.
Yeah.
En ja, ik heb toevallig, dat speelt natuurlijk in je achterhoofd dan toch altijd mee. Ik heb ook even de websites bekeken van de commune waar ze over schrijft.
Ik ook.
Echt hilarisch. Knalgeel met roze en paars en foto's op veel
echt zo'n Internet Explorer 1994
WordPad-achtige website. Maar ik schrok ook heel erg van de verhalen die ik daar las en over... hoe een soort van, ja, dat ze, en dat zit ook wel, want Gerda Blees heeft haar boek vooral ook op die website, want ze heeft nooit gepraat met die mensen uit de commune, maar ze heeft wel zich deels gebaseerd op die website. Ja. Vond die mensen ook gewoon een beetje eng. Heel erg, weet je, dat anti-vaccinatie, anti-medicijnen, anti-voedsel, anti-eten inderdaad. En dat ik kon daar gewoon als lezer, het pakte me, maar dat ging niet over in begrip.
Want je hebt wel een van die mensen in die groep die overlijdt dus.
Ja.
En eigenlijk gaat het boek over hoe die anderen daarop reflecteren.
Nou, nee. Nou, ja en nee. Ze worden opgepakt, natuurlijk. Ja. En in de politievoeren zitten ze opeens alleen. Dan zijn ze geen groep meer. En dan komt de twijfel.
Ja. En wat ook wel van belang is, is dat het haar zusje is die overlijdt.
Ja, het zusje van de sekteleider.
Van de sekteleider.
Ja. Ja, ja. Wat vond jij van het boek, Merel? Je hebt ook gelezen.
Het is mijn,
ik vond het zo leuk als Merel ook gewoon de mening.
Ja, ik vind heel
dat,
fijn.
Dat, echt, heel vaak wil ze dat niet, maar het is altijd heel fijn als ze opeens een mening blijkt hebben.
Ja. Ja, ik heb opeens een mening. Ik heb ook stiekem alle boeken gelezen. Nee,
oh, nee.
Niet. Maar tot nu toe is Blaise mijn favoriet. Ik vind het...
Wie moet je nog lezen trouwens?
Ik ben net begonnen in Reineveld.
Ja. Yeah.
En Mortier.
Oké.
Interessant. Ja, ik heb echt heel erg genoten van Blaise.
Waarom?
Maar we gaan volgende keer pas praten over wie je moet winnen.
Ja. Natuurlijk, ja. Maar
geen spoilers er meer om.
Nee, geen spoilers.
Ja, omdat ik het zo origineel vond.
Ja, go.
Echt, omdat het... ik stuurde op een gegeven moment een berichtje aan iemand... die vroeg, ben je nu aan het lezen? En toen zei ik ben nu een boek aan het lezen... en ik zit nu in een hoofdstuk... waaruit er gefocaliseerd wordt vanuit een brood.
Ja. Yeah.
En dat is gewoon... Ja, dat lees je niet zo vaak.
Als ze dat deed.
Ik had zoveel compassie met brood opeens. Van, wij zijn brood en we zijn geperfectioneerd... om jullie het allerlekkerste ervaringtje te hebben... bezorgen van de dag. Waarom eet je ons niet, lieve
Het is een beetje als dat speelgoed in Toy Story. Dat gewoon de hele tijd zit te wachten... tot er met ze gespeeld wordt.
Andy, waar ben je? Wij huilen, joh.
Ja.
Ja, maar...
Ja, nee, dat vond ik... Ik vond het zo knap, omdat ze mij wel bij de les hield. Elke hoofdstuk eigenlijk. Ik vond het gewoon ontzettend knap. Wij zijn een sinaasappelgeur. En dan een hoofdstuk schrijven vanuit een sinaasappelgeur. En dat het ook nog geloofwaardig overkomt. Ja, 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 en dat je ook nog iets vertelt over het verhaal ondertussen.
En ook de fictie die ze eraan toevoegt. Want een van die agenten heeft dus een dochter met een eetstoornis. Oh, hoe kijk jij dan naar mensen die zichzelf vrijwillig uithongeren? Ja, ik vond het
Zij werd helemaal naar ervan, hè? Ja. En ook echt wel boos.
Ja.
En er was één hoofdstuk waar ik echt door ben weggeblazen.
Welke?
Dat was het hoofdstuk over dementie. Dat vond ik echt... Ja. Zo knap gedaan. Ja. Dat je...
genoeg heb ik dat
geen
gelezen.
Woorden voor bijna. Ik vond het zo knap.
Ik zat vooruit te bladeren.
Want, echt?
Ja, want ik heb nu 80 bladzijden gelezen of zo. En, maar ik zat er stiekem een beetje doorheen te bladeren. Omdat je toch de hele tijd benieuwd bent van... Oké, welke perspectieven komen meer? Nog? Weet je wel, en er komen nog WhatsApp-groepen vijf. En toen zag ik, wij zijn dementie. En toen dacht ik, nou, toch even kijken wat er dan gebeurt. En dat is inderdaad wel een Tour de Force. Dat is wel echt waarin ze dat hele concept dat ze heeft... soort van de volumeknop maximaal opendraait.
Ja, ik was echt weggeblazen.
Ja, snap ik. Snap ik. Same hier. En wij zijn niet de enige trouwens. Want het heeft de Nederlandse Boekhandelsprijs. Ja. Het is geshortlist nu namens Nederland voor een Europese Literatuurprijs. Dus,
en een 7,5 sterren.
Ja, snap ik. Ja, snap ik. Terecht. Ik vind het een heel sterk boek. Wat voor cijfer geven wij dit? We moeten een beetje netjes aan de tijd houden.
Ja, oké, we moeten aan de tijd houden.
7.
Oh, Bob. We zijn ook wel zo slecht bij boeken. We hebben natuurlijk veel te gul zijn met cijfers altijd. Dat een 7 is een soort van klap in je gezicht of zo, weet je wel.
Dan maak je borst maar nat al.
Nou, maar over borst... maar oké. Maar over borst gesproken, Merel, wat geef jij
het? Borst, want Merel borst. Ik leg hem even uit voor de luisteraars thuis. Je zit nu allemaal als de Merel borst. Maak je borst maar nat. We zitten nu allemaal te schateren thuis, hoor, onze lezers.
En anders wij wel.
We zitten allemaal te koken.
Merel is even rood als Bob's haar, nou. Hallo.
Ik geef het lekker een 9.
Oh.
Hatsa.
Ja, ik ook. Plat. Merel, ik geef het een 9 met je mee. Dus afgerond wordt dat een 8,3 voor Gerda Blaise. Ja, lieve luisteraar. Dan is het alweer tijd voor het derde en laatste boek van dit deel van onze tweedelige Libris podcast. En dat is Mijn Lieve Gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. Ik ga het niet bespreken. Het heeft niks met haar te maken. Maar zij staat te dichtbij in het cirkeltje waarin ik zit. Zij is de beste vriendin van weer een van mijn geadopteerde zusjes. Dus ik vertrouw mijn oordeel niet.
Oké, fair enough.
En ik vertrouw me en ik wil geen problemen krijgen met haar.
Ja, dat is zo.
In ieder geval een negatief oordeel. Hoe het op mijn stoep staat. Dus Marieke, als je luistert, heel veel liefde. En sla me niet in elkaar. Ja, ze pakt gewoon een riek, jongen. Hoppakee.
Ja,
zo gaat
het platteland.
Zo gaat
het
toch ook waar jij vandaan komt, denk ik.
bedoel je?
Met Riek? Ja, bij Veendaal gaat het ook zo.
Ja, nee, tegenwoordig hebben wij trekkers, hè? Dus een Bob, een Riek.
Okay, een Riek. Wat is een Riek?
Je bent echt zo bosmassie.
Weet je echt niet wat een Riek is?
Is dat een soort hark?
Ja. Riek is een soort hark, okay.
Alleen met drie, hè?
Een soort trident, weet je wel? Wat dan Poseidon had.
Ja, Poseidon. Poseidon, ja.
Maar goed, los hiervan dus... Ik heb het niet gelezen, maar jullie hebben het wel gelezen.
Ja, wel gelezen.
En wat vinden wij ervan?
Voor mij is het zo'n boek dat bijna heel moeilijk is om te lezen.
Waarom? Alice, waar gaat het over trouwens?
Nee, maar laat me eerst dit zeggen. Want het kwam gewoon zo uit. Het werd als het ware door Alles Contact, de uitgever, een soort van gedropt.
Yeah.
Opeens zo bam, boek
de
is
nieuwe.
Er. De nieuwe. Het boek stond niet in de aanbiedingsfolder, maar opeens was het er. Ze had net die Man Booker International Prize gewonnen van The Discomfort of the Evening. De avond is ongemak. Ja, ik spreek allemaal talen en ik ben echt
Je bent een polyglot. Je bent net Sigrid Kaag.
Nederlands, Engels, gewoon geen probleem. Het gaat echt een lopende band. En dat boek komt gewoon zo uit opeens. Het krijgt meteen... Dus het heeft net die enorme wind in de zeilen van die Man Booker Prize. De avond is ongemak staat volgens mij in de top 3 of zo van het CPNB top 60... En op dat moment komt dus mijn lieve gunsteling aan. Meteen 5 sterren in de zee.
In de Volkskrant.
Ja, in de Volkskrant. In Parool stond echt zo'n recensie van... alle andere schrijvers moeten ophouden met schrijven... want dit is het enige dat telt. Dus en dan heet ook nog mijn lieve gunsteling, weet je wel. Het is gewoon meteen zo'n soort van kanonschot.
Wow.
En dan is het altijd moeilijk om je daartoe te verhouden... als gewone of als soort van afstandelijke lezer. Omdat het succes... al zo van het boek afspat, nog voordat je er een pagina van gezien hebt.
Maar jij bent niet echt een afstandelijke lezer, toch?
Nee, maar ik bedoel, ik ging er geen recensie over schrijven. Nee. Of ik bedoel, ik was niet. Anders had ik het niet hoeven lezen. Dus je leest het toch uit eigen beweging. Maar het voelt dan bijna geen eigen beweging meer, omdat het met zo'n klaroengeschal geboren wordt.
Ja, het was wel een verplichting om het gelijk in je tas te stoppen om het s'avonds aan te beginnen.
Hoe gaat dat dan bij Atheneum? Bob, ben ik wel benieuwd als zo'n boek, want dat boek, jullie wisten natuurlijk wel dat het eraan kwam, maar het was
iets
toch
eerder denk ik dan jij, maar
het was toch redelijk onverwacht dat het er opeens toch was nog.
Ja, ik hoorde dan via wel via de vertegenwoordiger dat het eraan zat te komen en dat werd dan dat vergeet je dan ook weer, want dat zal dan nog wel even duren en we waren heel erg om uit Engeland al die Discomforts of Evenings te halen, want dat verkocht als een tierenlier. De avond
de Engelse versie.
Ja, maar de avond is ongemak begon ook weer ineens enorm te verkopen. Dus we hebben gezorgd dat het allemaal maar op voorraad is. Ook dat was wel heel erg leuk, vond ik. Klanten die de Engelse en de Nederlandse kochten... om dan te vergelijken qua vertaling. Dat soort klanten komen dan ook bij Atheneum. En dan was er in één keer nog een Marieke Lucas... die je ook in huis moest hebben... en hoe ga je dat dan doen in je etalage?
Deed het ook iets voor haar poëzie? Werd het ook meer verkocht?
Daarna pas.
Hebben jullie erover nagedacht om haar gewoon zelf in de etalage te zetten? Gewoon dat een van jullie een papier-mâché pop maakt van Marieke Lucas.
Ja, ze is bij ons geweest om te signeren.
Maar dat vraagt Joost niet, Bob.
Dat vraag ik niet. Overwegen jullie wel eens papier-mâché poppen te maken van schrijvers?
Zou jij graag papier-mâché in de winkel willen zitten?
Misschien.
Ja? Ja, dat kunnen we regelen, hoor. Mag wel, hoor.
Oké, maar nu over het boek.
Dus ik begon... ik had er wel zin in, want ik vond De Avond is Ongemak wel... ik vond het een mooi boek.
Nu geef het al weg. Ja. Oké, maar ga maar door. Dat vind ik wel
maar ik denk wel... ik heb volgens mij nog nooit zo lang gedaan... over een boek uitlezen.
Oh?
Ik vond het... stilistisch vond ik het erg mooi. Mooie zinnen. Maar ik vond het verhaal... echt... te heftig.
Want wat is het verhaal, Bob? Ja, voor de luisteraar die onder een volkomen steen heeft gelet, die gewoon nu net het hunnebed uitkomt, een beetje in de oogjes wrijft en denkt, goh, Marieke Lucas, wie is dat eigenlijk? Waar gaat het boek over?
Het boek gaat over een veearts. Ik weet niet meer hoe oud hij is, maar ik denk ergens in de 40 of zo.
49.
Met een gezin. En hij komt regelmatig op een boerderij in het dorp. En wordt eigenlijk verliefd op het meisje van die boerderij, de gunsteling. Er ontstaat een verlangen naar dat meisje.
Hoe oud is dat meisje?
Help is.
14.
14.
Oh, het is er zo een. Is dit een soort pedo?
Nou, niet een soort.
Ja, het is gewoon een soort. Ja, ja. Okay,
en ik, toen begon bij mij echt wel. Die blokkade werd toen enorm opgeworpen. Ik heb het natuurlijk ook wel met collega's en klanten over gehad. En voor sommige mensen viel dat weg tegenover de stijl.
Ja, Sydney Smeets vond dit een heerlijk boek.
Ja, ja, denk het ook. Ja, ja. Ja.
Maar voor mij stond, was die stijl niet goed genoeg om het verhaal draaglijk te maken. Dus ik heb er echt, nou ja, het zijn hoeveel pagina's? Bijna 400. Ik heb er denk ik echt 4 weken over gedaan.
Maar de vorm verpestte dus de inhoud.
Nee, het hief het niet op.
Het hief het niet. Nou, maar wacht even. Misschien heb ik de laatste tijd de Filskowski gelezen, hè? Maar er is toch eigenlijk geen inhoud zonder vorm, Bob?
Nee, maar mag ik er even over nadenken?
Dat is goed. Over naar Joost.
Lieve gunsteling, ik zeg het je maar meteen. Ik had je in dat stijlorige hoogseizoen als een zweer met een hoefmes uit de klauwlederen huid moeten verwijderen. Ik had ruimte moeten maken bij de tussenklauwspeet, zodat mest en vuil ertussenuit zouden vallen en niemand je kon infecteren. Misschien had ik enkel wat moeten pellen en bijschaven met een slijper en je moeten reinigen en droog wrijven met wat zageling. Het grappige is natuurlijk wat Marieke Lucas tot een bijzondere schrijfster maakt, is gewoon dat ze heel, toch een heel eigen idioom beheerst. En ik weet niet in hoeverre dat zelf verzonnen is. Of dat het gewoon eruit voorkomt dat ze gewoon zo'n boerenachtergrond heeft.
Je bent dus niet met een woordenboekje even gaan kijken.
Nee. Maar ik bedoel, een stijlorig hoogseizoen, ja, dat lijkt me geen boerenidioom. Dat heb je gewoon zelf verzonnen. En ik bedoel, ze maakt echt die talen. Ze maakt gewoon haar eigen woorden en heeft hele verrassende adjectieven. Het boek is gewoon eigenlijk stijl.
Ja, dat vond ik dus echt heel erg mooi. Maar het verhaal had voor mij de boventoon. De wal ging voor het verhaal. En dat ging gewoon. Soms gaat dat dan zo, hè, met elkaar mee. En dan de ene keer is dit wat beter. En de andere keer het verhaal. En dan aan het eind kom je dan samen uit. Maar dit was echt.
Ja. En die wal ging voor die boventoon. Zit het erin dat je steeds meer in het hoofd van een pedoseksueel wordt getrokken? Want dan vind ik het knap,
ja,
dat hij wel ging.
Dan lukt precies wat ze wil.
Ja, maar ja. Ik wil dat niet als lezer.
Ongewenste intimiteit.
Ja, ik vond die man zo walgelijk dat ik dacht, ik wil dit niet lezen.
Joost, had jij dat ook?
Nou, ik heb er een dubbel gevoel over. Want aan de ene kant, het is stilistisch zo in de overdrive. Mm-hmm. Het zijn pagina lange zinnen. Mm-hmm. Dat je echt zo denkt van, goh, als iedereen met deze intensiteit een roman aanving, dan zou de Nederlandse literatuur heel wat bijzonderer zijn. Weet je, dan zou er heel veel meer op het spel staan. Mm-hmm. En dat moet je echt Marieke Lucas nageven. Zet alles op het spel. Het probleem voor mij was een beetje dat ik had niet zozeer moeite met het personage, Bob. Want ik, op een of andere manier, als ik een roman lees, dan pik ik altijd alles van personages. Ik ga nooit erover nadenken van, vind ik ze leuk, vind ik ze niet leuk, vind ik ze gemeen, vind ik ze walgelijk.
Maar bij psychopaten haak je wel af.
Ja, nou, maar het is meer dat ik niet van moorden hou. Dat weet je, dan dat is altijd zo'n element van dat je denkt, ja, god, als we eenmaal elkaar in stukjes gaan hakken, dan hoeft er ook geen realiteitszin meer in te zitten.
Maar een fysieke aantasting in de vorm van een machtsongelijke seksuele
verstand, ik vond dit ook een soort
moord.
Dat vind
je geen probleem.
Nou, maar dat is gewoon intermenselijk veel meer. Dus daar was ik gewoon
moreel verantwoord, immoreel.
Ja, maar gewoon moraliteit is natuurlijk een super interessant onderwerp. Maar op het moment dat je iemand in stukjes hakt, dan komt er geen moraliteit meer aan te pas.
Oh, zeker wel.
Nou ja, ik weet niet of je iemand
een absentie ervan.
Maar de absentie, ja, oké. Okay. Maar ja, de absentie vind ik een stuk minder interessant dan
de dreiging.
Dit wat er bijvoorbeeld in zo'n boek als dit zit, waarin het de hele tijd gaat van, begrijp je zijn liefde? Zij gaat erin mee op een bepaalde manier. Wanneer is iets nog liefde en wanneer is iets manipulatie? Dat zit natuurlijk heel erg in.
Maar begreep jij zijn liefde?
Nou, oké. Hoe zou ik het zeggen zonder dat het gemeen is? Voor mij was dit boek gewoon woorden. En het verhaal ligt heel erg voor de hand. Je weet wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, dit is iemand, die man die aan het woord is, die spreekt vanuit de gevangenis. Dat geloof je allemaal meteen. En het boek is voor mij, dus dat verhaal vond ik eigenlijk heel erg voor de hand liggend, wat er ging gebeuren. Dus daar hoefde ik het niet voor te lezen. Dus dan lees je het op stijl. Het probleem van die stijl is, nou, ik las net een stukje voor, het is al heel hoogdravend, dat blijft het unisono. het blijft van begin tot eind, is het die stijl.
Ik vind de unisono ook wel een hoogdravend woord.
Ja, ja nee, sorry. Ja,
als er iemand zich schuldig maakt aan hoogdravendheid.
Ik heb iets met pretentie, maar...
Valse.
Het is zo unisono dat ik dus ook, hetzelfde als Bob, had echt heel veel moeite om door te lezen. Omdat je ook op een gegeven moment denkt, ja, ik weet het nu wel. Mm. En dan komen je mooie zinnen tegen of mooie metaforen. Maar ik denk de hele tijd van ja, god, daar gaan we weer. Ik bedoel, het wordt uiteraard ligt de vergelijking met Lolita heel erg op de hand. Maar dat is nou echt een boek waarin zo ongelooflijk veel gebeurt. Het speelt zich op allemaal verschillende plekken af.
Nou, maar ik vind Lolita is ook zeker manisch in zijn stijl.
Ja,
in zijn
maar...
metaforiek. Fantastisch trouwens. Maar dat vind ik ook vrij een overdondering van kunnen.
Ja, nee, maar wel, ik bedoel, Lolita is ook een road novel. Ze gaan heel Amerika door. Lolita is ook een soort van bizarre wraakactie. In Lolita zit ook een hele persoonlijke geschiedenis van hoe Humbert die verteller geworden is. De verteller van Lolita, de pedofiel, hoe die daartoe gekomen is.
En dat zit
op deze
in.
Manier er helemaal niet in.
Het is
dus
wel
voor mij was dit wel gewoon bijna 350 bladzijden van hetzelfde laken. Ik bedoel, het voelde aan alsof ik gewoon... Het is vaak wel lekker als ik moe ben, dan eet ik gewoon een bord pasta. Omdat dan gewoon elke hap hetzelfde is. En dat dan zo lekker hoeft er niet over na te denken. Maar bij zo'n boek brak het mij wel op een gegeven moment op.
Het is een heel monotone lakenvelder, dit boek, dus begrijp ik.
Oh, damn! Okay.
Oh, damn!
Nou, wat vind jij, Merel?
Nou, ik ben net begonnen.
Oh. En Bob, wat vind jij?
Nee, het is eigenlijk een vrij saai verhaal. En dan zit er ook die vrouw van die veearts die dan wel altijd boos... Want die komt er dan op een gegeven moment achter. Mm-hmm. En dan boos wordt. Ja, ik ga bij je weg. Maar ze gaat dan niet. Dat ik echt denk, ja, het zou wel interessant zijn wat er gebeurt voor die liefde als zij dan wel echt gaat. Mm. Ik heb toen daarna ook nog een Lolita een keer gelezen. En daar vond ik de liefde, snapte ik wel.
Ja.
Van Humbert voor Lolita. Maar deze liefde, ik begreep hem gewoon niet.
Nee, het is gewoon liefde als een soort natuurknal. Weet je, het is gewoon, hij is er gewoon en dat is het.
En dat komt denk ik ook door die metaforen. Mijn lieve gunsteling en liefdesgewij en zo.
Maar deze liefde wordt geconsumeerd? Toen ik de achterkant even... ik ken het concept natuurlijk wel. Ik moest denken ook aan Muithond van Inge Schilperoort.
Ja,
maar dat vond ik dan een stuk interessanter eigenlijk.
Ja?
Want dat is veel
Muithond
dreigender.
Muithond gaat over niet geconsumeerde liefde... Ja. van een jonge man die veroordeeld is geweest voor misbruik.
Ja. Nee, het wordt geconsumeerd. En dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld met geweien. Dat is de vreselijke metafoor die daar voorbij komt.
Stop. Wat is het dan met dat gewei? Is zijn penis een gewei?
Liefdesgewei.
Ja. Haar liefdesgewei.
Is dat een penis?
Ja, maar
een gewei vertakt toch, jongens?
Nou ja, maar er zit ook nog zo... Dat meisje wil zelf een gewei hebben. Dat is gewoon iets waar ze de hele tijd op terugkomen.
Ja.
Ze wil een penis.
Ze wil een penis, ja. Het woord gewei vond ik echt naar... Het zat ook op de cover, zat zo'n gewei afgebeeld. Ik moest daar... Ik weet niet, ik moest gewoon aan die jeugdfoto's denken... dat gewoon die kerstfoto's, dat wij thuis allemaal zo'n gewei op hadden, weet je wel. Dat we als Rudolph kleed waren. En opeens is die jeugdherinnering besmeurd.
Wacht even, Joost. Die foto wil ik op de Insta van Boeken FM.
Oké. Nee, die foto's bij een brand verloren gegaan.
Een stalbrand, ja.
Dus dat... Ja, mij brak dit boek op, uiteindelijk.
Bob?
Ja, mij ook.
Oké, maar dan zijn jullie eigenlijk in een minderheid. Want ik hoor, van mijn geliefde NRC-collega, die ook luistert, hallo Thomas. De Veen, die was helemaal...
Ja, die was helemaal weg, ja.
En die maakte ook een soort knieval, want hij was wat minder lovend geweest over de avond is ongemak. Dat had hij destijds volgens mij 2 sterren gegeven.
Ja.
En nu was hij om.
Ja, maar goed,
en hij staat daar niet in alleen.
Nee. Maar ik bedoel, dat zeg ik er ook bij. Het is wel gewoon dat je denkt van... Goh, dit is wel echt iemand die literatuur to the max draait. Weet je wel? Het is best hardcore. En dat waardeer ik altijd heel erg. Dus het is niet een boek dat waar ik negatief op ben. Oh, ja... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Je waardeert wat iemand doet, maar het is gewoon niet voor mij.
Het pakt je niet.
En dan vond ik het eigenlijk ook... wat ik al zei, die stijl is alles. Mm. En alles daaronder, die stijl, is uiteindelijk gewoon best wel vlak, wat mij betreft.
Dus de stijl maskeert leegte, als ik het even heel zwart-wit stel?
Nou, leegte is een groot woord, maar het maskeert oppervlakte.
Oh. Ja, het is een heel oppervlakkig boek.
Oh.
Het verhaal.
Ja. Wow, oké. Okay. Wat voor cijfer zou je het geven dan?
Hele goede vraag. Ga ik voor een 5 precies ertussenin.
Dus het boek waaraan jij eigenlijk als boekhandelaar inkomens dankt?
Ja, hè, die hippe bril, dat mooie broekpak, hoe noem je dat? Ja. Die overal, die aan.
Fillers.
Hè, die zijn al die fillers.
Ik wil wel fillers, bedacht ik me vanochtend ineens.
Echt waar?
Ja.
Moet je niet doen.
Nee, ja. Even, Bob,
maar goed,
hallo.
Ik verdien wel meer.
Je bent zo mooi als je bent.
Ik verdien aan heel veel boeken die ik vreselijk vind geld. En yeah. Andersom ook.
Wat ik verdien ook aan jou.
Maar ik vind wel... Nee, wat?
Nee, ik verdien die boeken verdien ook aan jou geld.
Ja, zeker. Ik vind wel ik vind ook dat ze als boekverkoper ook wel eerlijk mag zijn naar klanten.
Oké, okay, goed punt. Een 5 van Bob. En van Joost?
Een 6,5.
Mag ik nog wat vragen? Denken jullie dat het misschien een beter boek geweest zou zijn voor jullie als er ook vanuit het meisje hoofdstukken geschreven zouden zijn? Komt het ook doordat er alleen maar vanuit de veearts...
Nou ja, voor mij is het meer vanuit die veearts dat die veearts de hele tijd hetzelfde register bespeelt.
Ja, okay.
En dat die veearts de hele tijd dezelfde lyriek heeft. En om nog een keer... Kijk, het is ook altijd vervelend om boeken met Lolita te vergelijken. Want ja, maar goed, die vergelijking vraagt het natuurlijk ook wel aan alle kanten. Daar zit zoveel variatie in. Waardoor je ook het verschil ziet tussen hoe hij naar Lolita kijkt en hoe hij naar de rest van de wereld kijkt. En dit is gewoon iemand, komt aan het woord, die gewoon alleen maar naar die gunsteling kijkt. Iets anders bestaat er bijna niet in de wereld.
Maar dat is toch verliefdheid?
Ja, oké, okay, maar dan ja, dat klopt. Maar ja, goed, dat boek zou meer moeten zijn dan dat, hoop je.
Ja, oké, okay, jullie geven het samen gemiddeld dus een 5,8. Dat vind ik heftig.
Ja, vind ik ook heftig hoor, ja. Als ik het zo hoor zeggen. Zeker, want,
ja.
Want, maar ja. Dat is een van de dilemma's die je soms hebt in literatuurkritiek. Dat boeken die heel ambitieus zijn, ben je soms gewoon kritischer op dan boeken die minder ambitieus zijn. Omdat je toch een boek altijd een beetje afrekent op wat probeert het te doen. En dan zeg je, ja, het schiet tekort. Maar als een boek heel veel probeert te doen, dan is misschien de afstand die zo'n boek aflegt veel verder. Maar kan je alsnog zeggen, ja, het schiet wel tekort aan dat enorme doel die ze hebben.
Maar,
dus die zo'n 5,7, als je dat zo zegt, dan klinkt dat eigenlijk lulliger dan...
Ja, nou, toen ik het net uit had, had ik het misschien wel een hoger cijfer gegeven. Maar nu ik er langer over nagedacht heb en weer dingen teruggelezen heb voor de podcast, was ik toch echt dat ik dacht, ja, ik was gewoon niet enthousiast.
Maar zit er geen zekere adeldom in falen als je je doelen heel hoog stelt?
Misschien.
Kan je hier krekels in monteren?
Ja, nee, ja. En ik denk ook dat meestal...
Met zo'n stofbal zo voorbij.
Ik was heel erg onder de indruk van De Avond is Ongemak. Dat vond ik echt een heel erg mooi boek.
Joost, jij?
Ja, dat vond ik ook beter. Vond ik echt aanzienlijk beter.
Eigenlijk. Dus toch dan niet het tweede boek waar je op hoopt. Misschien is dat het.
Wat grappig, want Thomas de Veen in NRC zegt dus precies dat dit het boek is waar ze de boeker mee had moeten winnen. Maar goed, interessant. Wat ik me dan ook afvraag... is in hoeverre de International Booker Prize dit oordeel ook bestendigt van jullie.
Ja, maar dat zei ik al toen we hier net over begonnen. Dat is natuurlijk een beetje het moeilijke. Zo'n boek komt uit met gewoon
de
weet
verwachtingen
je wel,
zijn
enorme,
zo hoog.
Enorme ja. Veer van de Booker Prize in de kont.
Ja.
Weet je wel? Dus ja, dat wappert in de wind.
Ja.
En daar kom je bijna niet omheen als lezer. En sowieso is dat soms een probleem hoor. Dat sommige boeken, ook klassiekers, die worden dan... Weet je wel, die kan je niet neutraal lezen. Omdat het gewoon vanaf het moment dat je het in je handen hebt... denk je alleen maar, oké, dit is dus dat geweldige boek. En soms staat je dan bijna in de weg om er neutraal naar te kijken.
Dat je het niet slecht mag vinden omdat iedereen zo lyrisch is over de Toverberg.
Ja.
Of, ja, wel interessant.
Mm-hmm. Maakt dit een boek een kans?
Ja, maakt een hele grote kans.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen dit als favoriet voor de prijs zouden...
Waarom?
Omdat je... Marieke Lucas, haar eerste boek was natuurlijk niet dat succes. Ja, wel een verkoopsucces, maar heeft volgens mij geen shortlist gehaald.
In Nederland,
ja.
Het heeft de Academica debuutprijs gewonnen.
Ja,
AMV
maar het stond volgens mij niet voor de Libris of de ACO.
Het was gelonglist.
Ja, gelonglist of zo. Ja. Maar, ja. Maar dat was volgens mij ook niet bij de critici. En het voelt dan bijna alsof dit een soort van compensatie daarvoor zou zijn.
Oké.
En ik bedoel, het boek heeft zo goed verkocht. En het heeft zulke goede recensies gehad. Alleen dan kom je natuurlijk weer bij die ene wetmatigheid, waar ik volgens mij vorig jaar het ook over had in de podcast. Dat als je de nummer één favoriet bent bij de buitenwereld, dan werkt dat bijna tegen je in een jury.
Ja.
Omdat zo'n jury zal denken, oh god, nou moeten we het meest favoriete boek die prijs geven, kunnen we niks origineels bedenken. Dus ik zou mijn geld niet op Marieke Lucas zetten nu.
Omdat de jury, vermoed je, een statement wil maken?
Over... Nou ja, een statement, maar gewoon omdat het zo voor de hand ligt dat dit boek wint.
Ja?
Wat met Uppel vorig jaar was.
Ja,
ja, ja, of in de poëziewereld heb je dat ook wel eens, ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou goed, jongens en lieve luisteraar, dan laten wij, dit is een cliffhanger van je welste, dan laten wij het hier even bij.
Dan pakken we de draad vlug weer op,
we
of niet?
We pakken de draad vlug weer op.
Met de andere drie titels
mochten
van de shortlist.
Mochten jullie trouwens in de tussentijd denken van, oh wat een leegte, we willen meer horen over boeken. Jullie eigen dekwits heeft voor de Groene Amsterdammer namens de Jan Handloy Essayprijs, mag ik deze zelf reclame
doen?
Namens de Jan Handloy Essayprijs heb ik 5 gesprekken gepodcast met de makers van de genomineerde werken. Dus daar kan je ook op de site van de Groene Amsterdammer even lekker naar luisteren. Als je je leeg voelt, of ook als je je vol voelt, of als je je hond uitlaat, of als je door Rotterdam fietst, of pruimen inmaakt in de Provence of in Oslo zit en denkt, wat moet ik nog lezen?
Ja, en weten jullie nog dat we zo'n leuke prijsvraag hadden?
Oh, wat een hele leuke prijsvraag.
Oh, met Virginia Woolf, met die
Virginia
tekening.
Woolf. Ja, ja, ja. Dat was het idee, dat mensen een Virginia Woolf konden winnen als ze een tekening maken
van Virginia Woolf.
Woolf,
ja.
Niet echt de makkelijkste prijsvraag, volgens mij, die we ooit gehad hebben.
Nou ja, we hebben
best wel wat inzendingen.
We hebben inzendingen gehad en er zijn ook zeker 3 hele mooie tekeningen uitgekomen die we hebben uitgekozen.
Vertel.
En die tekeningen zijn van Marina Lemaire, Rola Jansen en Iris Mathilde van der Werf. Dus gefeliciteerd. Jullie krijgen allemaal Mrs. Dalloway opgestuurd. Mm. En dan was er ook nog iemand en die stuurde een meme.
Ah, oh, meme,
nou,
ja.
Ons heb je.
Ik voel me wel heel geslaagd hoor, dat we nu een meme, dat boek FM een meme kan worden.
Ja, ja. Zullen we niks verklappen en een meme op onze Insta zetten?
We verklappen niks en dat zullen we doen. En deze meme is gemaakt door Sjoerd en ik vind dat Sjoerd hier ook een mooie Mrs. Dalloway.
Oké, gaan we regelen.
Dat gaan we regelen,
ja. Sorry dat we zo lang niet waren, luisteraars. Want we hebben wel echt heel veel mails gehad van mensen. Waar zijn jullie verstopt gebleven? Maar zoals we al zeiden, het was een beetje chaos hier in privé en werk. En we gaan er weer lekker knallen tegenaan.
En bij deze ook trouwens de belofte dat wij ons volgende seizoen regelmatiger te horen zullen zijn.
Daar gaan we nog niks over klappen.
Maar dat wordt interesting.
It's gonna be interesting.
Interesting.
Oké. Okay. Was dit het?
Dit was het.
Okay.
Dit was het.
Jongens.
Balletjes.
Het is midden op de dag, man. We moeten aan de bak. We kunnen niet de hele dag gaan zitten podcasten hier.